Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Freakonomics, de herziene en uitgebreide editie van Stephen Levitt en Stephen Jay. Dubner is een populair non-fictieboek dat economie benadert als de studie van prikkels, gedrag en onverwachte verbanden. In plaats van klassieke theorieën over markten en groei, onderzoekt het boek alledaagse vragen met data, vergelijking en scherpe nieuwsgierigheid. Waarom gedragen leraren, makelaars, ouders, criminelen en groepen mensen zich anders dan je op het eerste gezicht zou denken? De auteurs laten zien dat veel verschijnselen niet worden verklaard door wat mensen zeggen dat ze doen, maar door de beloningen, straffen en sociale druk waar ze op reageren. Daardoor voelt het boek tegelijk toegankelijk en tegendraads. Het is bedoeld voor lezers die bereid zijn hun aannames te herzien en vertrouwde onderwerpen, zoals criminaliteit, onderwijs, opvoeding en discriminatie, vanuit een economische bril te bekijken. De uitgebreide editie voegt aanvullend materiaal toe, maar blijft trouw aan dezelfde kern. Namelijk dat de wereld vaak eenvoudiger te begrijpen is wanneer je eerst kijkt naar incentives. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, economics draait hier om prikkels, niet om abstracte modellen. De basisgedachte van het boek is dat economie vooral gaat over prikkels. Mensen reageren op financiële beloningen, sociale goedkeuring of afkeuring en morele gevoelens zoals schuld of trots. Daarmee verschuiven de auteurs de aandacht van grote theorieën naar concreet menselijk gedrag. Dat is belangrijk, omdat veel gewone verklaringen blijven steken in wat logisch klinkt, terwijl het boek vraagt wat mensen werkelijk laat handelen. Die benadering maakt economie minder een vak over cijfers op zichzelf en meer een methode om keuzes te begrijpen. In de praktijk betekent dit dat een kleine verandering in beloning of risico soms veel meer effect heeft dan een breed beleid op papier. Het boek laat ook zien dat goede intenties niet automatisch tot goed gedrag leiden, omdat mensen vaak reageren op de werkelijke consequenties van hun daden. Juist dat onderscheid tussen bedoeling en uitkomst is een van de sterkste punten van het boek. Voor lezers uit Nederland en België is dat herkenbaar in discussies over belasting, onderwijs, zorg en regels, waar gedrag vaak anders uitpakt dan beleidsmakers verwachten. Ten tweede, de kracht van datavragen stellen die anderen overslaan. Een van de meest opvallende kenmerken van Freakonomics is de methode. De auteurs beginnen vaak met veel data en stellen daarna een simpele vraag die anderen niet stellen. Niet wat mensen al weten, maar wat ze over het hoofd zien, vormt het vertrekpunt. Daardoor ontstaan onverwachte verbanden tussen onderwerpen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Het boek gebruikt deze aanpak om aannames te testen in plaats van ze te herhalen. Dat is ook waarom het zo anders leest dan veel andere populair wetenschappelijke boeken. Het gaat niet om het uitrollen van een vaste theorie, maar om het volgen van gegevens tot aan een verrassende conclusie. Die manier van werken heeft een duidelijke les, namelijk dat goede analyse begint bij een goede vraag. Voor studenten, managers en beleidsmakers is dat waardevol, omdat het laat zien hoe je schijnbare vanzelfsprekendheden kunt ontleden. Het boek maakt ook duidelijk dat data niet alleen bevestigen wat je al dacht, maar juist kunnen onthullen waar je intuïtie tekortschiet. Daarmee is de stijl tegelijk speels en analytisch. Ten derde, waarom conventionele wijsheid over misdaad en criminaliteit vaak faalt. Veel bekendheid van het boek komt voort uit de hoofdstukken over misdaad, drugs en onderwereldstructuren. De auteurs kijken niet alleen naar de morele kant van criminaliteit, maar vooral naar de prikkels binnen criminele organisaties. Daardoor wordt bijvoorbeeld duidelijk waarom lagere leden vaak weinig verdienen, veel risico lopen en toch blijven meedoen. Het antwoord ligt in een soort toernooimodel, waarin een kleine kans op een grote beloning genoeg kan zijn om veel mensen aan te trekken. Het boek gebruikt zulke voorbeelden om te laten zien dat crimineel gedrag niet puur irrationeel is, maar vaak sterk voorspelbaar wanneer je de beloningsstructuur begrijpt. Ook het thema van informatieachterstand speelt hiermee, omdat sommige actoren meer weten dan anderen en dat voordeel gebruiken om zichzelf te beschermen of te verrijken. Dit deel van het boek is belangrijk omdat het traditionele beelden doorbreekt. Criminaliteit verschijnt niet alleen als een moreel probleem, maar ook als een systeem van keuzes, risico's en verborgen economie. Dat maakt de analyse ongemakkelijk, maar juist daardoor inzichtelijk. Ten vierde, onderwijs, ouderschap en de kloof tussen wat mensen zeggen en wat telt. Een ander centraal deel van Freakonomics gaat over onderwijs en opvoeding. De auteurs onderzoeken welke factoren echt invloed hebben op schoolsucces en welke vooral goed klinken in gesprekken. Daarmee plaatsen ze vraagtekens bij populaire ideeën over ouderschap. zoals het belang van bepaalde opvoedgewoonten, die vaak als doorslaggevend worden gezien. Hun analyse suggereert dat achtergrond, omgeving en bredere sociale omstandigheden vaak belangrijker zijn dan afzonderlijke acties die ouders zichzelf toeschrijven. Ook in het onderwijs gebruikt het boek prikkelstructuren om te verklaren waarom leraren, zoals andere professionals, soms reageren op de regels en beloningen van het systeem in plaats van op idealen alleen. Dat leidt tot een bredere les, namelijk dat uitkomsten vaak worden gestuurd door meetbaarheid, toezicht en beloningsdruk. Voor lezers in Nederland en België raakt dit aan bekende debatten over leerprestaties, kansenongelijkheid, schoolkeuze en ouderbetrokkenheid. Het boek biedt daarbij geen simpel recept, maar wel een nuttig correctief op gemakzuchtige aannames. Het laat zien dat je eerst moet begrijpen welke factoren echt samenhangen met een uitkomst voordat je conclusies trekt over oorzaak en gevolg. Tot slot, de aantrekkingskracht en de grenzen van een tegendraadse manier van kijken. Freakonomics is niet alleen invloedrijk door de inhoud, maar ook door de manier waarop het geschreven is. Levitt en Dubner combineren journalistiek vertellen met economische analyse, waardoor zware onderwerpen leesbaar blijven. Dat maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek, van mensen die normaal weinig met economie hebben, tot lezers die graag tegen de stroom indenken. Tegelijk is juist die stijl ook een bron van kritiek. Sommige lezers vinden dat de hoofdstukken soms meer aanvoelen als losse essays dan als een volledig uitgewerkt denkkader. Anderen wijzen erop dat de conclusies sterk kunnen leunen op uitzonderlijke voorbeelden of op verbanden die fascinerend zijn, maar niet altijd alle nuance van één onderwerp dekken. Die spanning hoort echter bij het boek. Het wil niet alles definitief verklaren, maar vooral laten zien hoe ver je komt als je vragen anders formuleert. De uitbreiding van deze editie onderstreept dat het boek relevant bleef in discussies over gedrag, ongelijkheid en beleid. Dat verklaart waarom het meer is geworden dan een bestseller, namelijk een cultureel referentiepunt voor iedereen die conventionele wijsheid wil testen tegen data. Concluderend, Freakonomics is vooral geschikt voor lezers die nieuwsgierig zijn naar menselijk gedrag en niet bang zijn om vertrouwde verklaringen ter discussie te stellen. Wie interesse heeft in economie, sociologie, journalistiek, beleid of data-analyse, haalt er veel uit, juist omdat het boek laat zien hoe je vragen scherper kunt stellen. Het geeft geen alledaagse managementlessen en ook geen traditioneel economiehandboek, maar een manier van kijken die prikkels, informatie en onverwachte gevolgen centraal zet. Dat maakt het nuttig voor studenten, professionals en algemene lezers die beter willen begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. In vergelijking met veel boeken in hetzelfde genre springt Freakonomics eruit door de combinatie van duidelijke taal, verrassende casussen en een uitgesproken analytische houding. De kracht zit niet alleen in de voorbeelden, maar in het consequent ondergraven van aannames. Tegelijk blijft het boek leesbaar en toegankelijk, waardoor het brede invloed kreeg buiten de academische wereld. Juist die combinatie van nieuwsgierigheid, data en tegendraads. Denken maakt het tot een blijvend opvallend boek binnen de populaire non-fictie. Als je ons wilt steunen, Steven Levitt, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.